Goedemorgen, de mens en het woord. Weet iemand nog, vorige week las ik een psalm op. We zitten lekker in de psalmen vandaag. Weet iemand nog welk psalm dat was? 43, maar close enough. Men zegt ook wel dat psalm 43 de opvolger is of de aanvulling is op psalm 42. Ja, dat is gebaseerd op een refrein. Maar goed, of dat het is, dat weet ik niet. Maar we gaan vandaag, net als vorige week eigenlijk, toch een beetje aan de advent werken. Ondanks dat het misschien nog helemaal niet is vandaag. Ik meen dat dat volgende week begint. Maar goed, het is een menselijke instelling, dat advent. Want we gaan er allemaal naartoe. En vandaag gaan we daar toch al een beetje lekker. Het is min 2 buiten vanochtend. Dus ik dacht, laten we die donkere dagen dan maar eens goed gaan vieren. Ik wil met u lezen psalm 43. En ik zou het u aanraden. Ik ga hem voorlezen, de schriftlezing. Om daarbij uw ogen te sluiten en eens goed te luisteren. Want dit psalm is de schriftlezing, psalm 43. En dat gaan we eens leggen tegen het Nieuwe Testament aan. Ik heb daar wat notities voor gemaakt natuurlijk ook. Ik ga dat lezen, psalm 43. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht. Doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. Want gij zijt de God mijner toevlucht. Waarom verstoot gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege de vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid. Mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen. Zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijn jubelende vreugde. En u loven met de citer. O God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God. Amen. Sanna zei net aanleiding tot de psalm wat we net zongen. Ja, want dit is waarheid over de psalm. Dit is pure waarheid. Nou, daar gaan we hier nog eventjes over hebben. Het is namelijk wel waarheid. Maar we gaan het hebben over die dichter die dit schrijft. Want psalm 43 is een lied wat eigenlijk een beetje de isolatie van die dichter beschrijft. En het is opgebouwd, vind ik, in 4 stukjes. Eerst vraagt hij, heer, ik heb een vraag, wilt u doen waar ik geen kracht meer voor heb? Wilt u mijn vijanden verslaan? Wilt u de mensen uit de weg ruimen die goddeloos zijn, die mij beletten om terug te gaan naar waar ik zo graag wil zijn? Dan punt 2, ik heb het enorm moeilijk, zegt hij. Ik zit in een hele nare positie, ik ga in het zwart gekleed. Dan volgt er een mooi stuk waarin hij een beetje gaat dromen. Dan zegt de dichter, eigenlijk zegt hij, stel je toch eens voor dat ik weer terug ben op een plek waar ik graag wil zijn. En dan eindigt hij met eigenlijk een beetje een kleine evaluatie en in een vers met wat zelfreflectie, maar ook met geloof en vertrouwen tegen beter weten in. En dat tegen beter weten in is wel even een heel belangrijk dingetje. Dus hij zegt in het einde, goh, wat ben je toch onrustig in mijn ziel, wat ben je toch bezorgd, wat ben je toch depressief. Maar ik hoop op God en ik ga hem echt nog eens loven. Ik zit dadelijk weer achter mijn orgeltje en ik speel weer in die zangdienst in de kerk bijvoorbeeld. Het is mooi om te zien dat dit psalm, deze dichter wil echt oprecht, wil die praten met God. Hij wil een communicatie met God. Of die dat kan, is een tweede. En het is knap dat hij eigenlijk God aanroept in die tijd, hè, waar hij zit, in zijn spelonkje ergens in de berg. Want die afstand tussen God en zijn volk is lichtjaren ver. Ze kennen God door woorden. Ze kennen God door de wet. Ze kennen God door profeten die een beeld kregen of die door de geest iets mochten zeggen. Dus er was communicatie. Ik kom daar zo nog eventjes op terug. Het is eigenlijk als wanneer je een gesprek voert met iemand in een kamer en diegene die kijkt zoiets voor zich uit en die zegt helemaal niets. En je blijft maar vragen. En al is het maar een glimp van herkenning. Nou, en toch gaat die dichter door met zijn lied geadresseerd aan God. Een God waar hij van zegt, bent u er eigenlijk wel? Waarom hoort u me niet? Ik vind dat echt een compliment waard. Vaak horen wij dat ook wel eens hè, in getuigenissen of als mensen spreken. Ik ging door een tijd, ik wist helemaal niet of God wel bestond, ja of nee. Het is herkenbaar. En het compliment hier is dat deze dichter toch, ondanks dat hij denkt, daar is geen communicatie, hij hoort me niet, misschien is er die niet, ik ben zelf enorm zielig en ik ga in het zwarte gekleed. Er zal een tijd komen dat ik toch terug ga en dat ik toch een ontmoeting heb met God, de God waar ik nu naar zing. Dus deze psalmist doet eigenlijk wat wij net zongen. Die zei, ik stop niet. Die zei tegen zichzelf, houd vol, houd vol. God is duidelijk als het gaat om zijn relatie met de mens. In Psalm 50, vers 15, zegt hij... Oh, ik had nog een... ja, sorry, dankjewel Richard. Dat heb ik helemaal vergeten. God zelf zegt in Psalm 50, roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Dat is een conclusie die met een aantal woorden daar staat geschreven en die soms helemaal niet aankomt bij mensen. Het zijn namelijk woorden. En God zegt, zo werkt het, heel simpel en duidelijk, ik red jou. Jij zult daarvan getuigen, je zult van mijn naam getuigen door mij die eer te geven. Dat is eigenlijk wat daar staat. Eer geven alleen is één ding, maar hier wordt bedoeld dat je over mij gaat praten. Het wordt in het Engels zelfs vertaald met to promote. Dat je door wat je hebt meegemaakt, die redding van God, ga je God promoten bij mensen om je heen. Dat is hem eer geven. Nou, een mens is toch nog een mens. Het zijn een aantal woorden wat hier staat. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Maar een mens zal God nooit in die zin kunnen begrijpen en leren kennen door alleen maar die woorden. Bovendien lezen we in Psalm 43, de mens is ook heel erg bezig met het analyseren wie die zelf is. Dat doet hij hier heel goed, deze psalmist, die zegt, u bent de God van mijn kracht, dat zegt hij wel, maar waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Wij analyseren onszelf in de positie, in de situatie waar we zitten. Waarom ben ik zo onrustig, zwak of zielig? Is God er wel? En ondanks de vele terugblikken en de reminders, want het is niet zo dat ze niet worden herinnerd aan de goede zaken die de Heer voor ze heeft gedaan. Ondanks die vele terugblikken en reminders en getuigenissen uit de geschiedenis, vragen ze zich nog steeds af, komt dit wel goed? Komt er nog een dag dat ik in die hemelse, of in die woningen van God zal zijn? Dat ik bij hem zal zijn, dat ik bij zijn altaar zou zijn, dat ik die feesten, die mooie Joodse feesten, weer kan vieren. God spreekt tot zijn volk in woord en daad, want dat is nu eenmaal gebeurd door de geschiedschrijving die we in de Bijbel vinden, maar ook door de bemoediging en wat in Psalm 50 staat. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Nou, Israël zoekt naar tekenen en wonderen. Dat is zo'n beetje de communicatie die er is tussen het volk en de levende God. Ik zeg niet God, ik zeg de levende God. Want het gaat er hier om dat mensen echt wel over God praten, maar het gaat om de levende God. Woorden zijn woorden, maar worden levend gemaakt door de geest. Hier spreekt men van woorden, maar die connectie die is er nog niet helemaal. Want er gebeurt iets, als er wonderen en tekenen zijn, dan gebeurt er iets wat verder gaat dan hun rationele of natuurlijke beoordelingsvermogen. En dan denken ze, nou dit is een wonder. Dit is een teken. Dit is God. We hebben een levende God. Hij bestaat. In 1 Korintiërs 1 vers 22 staat immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Dat is wat er staat. In Nehemia 9 staat, toen gaaft gij hen in de macht van hun tegenstanders die hen benauwden. Maar ten tijde van hun benauwdheid riepen zij tot u en gij hoorde het uit de hemel en gaf hun naar uw grote barmhartigheid verlossers die hen verlosten uit de macht van hun tegenstanders. Kijk, er is echt wel een God die redt. Mensen, opgelet. De psalmist wil terug naar een relatie met God, een God die hem niet lijkt te horen of die mijlen ver weg is. Een God die weliswaar vijanden kan verpletteren als een voetbank onder je voeten, maar op dit moment wellicht nergens te bekennen is. Zo denkt die psalmist. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. Dat is eigenlijk wat die psalmist wil. Hij wil terug, hij wil juichen en zingen en dansen op die heilige feesten die God gegeven heeft. Hij wil schoongewassen worden. Ik wil terug naar Gods altaar. Daarmee wordt bedoeld het altaar van het brandoffer. Ik wil mijn offer vrijwillig brengen. De zonde die ik heb gehad, ik wil me verzoenen met God. Ik wil mij verzoenen met God. Een voor God welriekende reuk. Ik wil dat brandoffer geven. Dat mag ik vrijwillig doen om weer in die mooie door u bedoelde goede wereld te komen van liefde, van vrede, van rust, samen van bescherming, van vrede, van heiligheid, samen weer zijn met God. In Psalm 43 kan die psalmist daar alleen nog maar van dromen. Nogmaals, het is knap dat hij dit zingt. Even terug naar die communicatie, hè, tussen God en de mensen. Ezechiël, de profeet, die begint in veel hoofdstukken met het woord des Heren kwam tot mij. Dat is niet om opschepperig te zijn, maar ik denk eerder dat hij dat bedoelt als luister, ik heb dit niet van mezelf, maar van God. Het betekent ook dat God door zijn geest in het hart van een mens spreekt. Dat gebeurde daar niet regelmatig. Het was God die zijn geest gaf aan mensen om wat te spreken. Het was niet zo dat die geest helemaal uitgestort was over iedereen. Want dat is juist die relatie met God. En altijd op het moment dat dingen misgaan of dat het water aan de lippen staat, daar is God. De levende God en de God die spreekt door mensen heen. Dat was maar aan weinigen gegeven. Het was dus maar afwachten, in welke situatie ook, of God er überhaupt zou zijn. De woorden die men uit de wet en de toenmalige boeken kende, dat nogmaals waren slechts woorden. Zijn dat woorden die je hoort, dat zijn woorden die jou moeten bemoedigen, maar zijn dat ook woorden die leven geven? Woorden die hoop geven en troost waar je echt van overtuigd bent. Net zoals God zegt in Psalm 50, ik zal jullie redden en jullie zullen mij eren. Ja, het is makkelijk gezegd, maar dat moet je ook nog geloven. Dat moet ook nog gaan leven in jezelf. Zo'n profeet kwam dan een stukje dichterbij, want men zag dat een profeet woorden sprak van God. Dan werd het al een stukje levendiger en dat was dus niet aan velen gegeven. De Bijbel zegt ook, de letter dood, maar het woord van God maakt levend door de Heilige Geest. Daarom zijn woorden die Ezechiël sprak bijzonder te noemen in die tijd. Het volk ook, dat lezen we ook in de Bijbel, schreeuwde bijvoorbeeld ook om een koning. Daarvan zei God, ja, maar ze hebben toch een koning, dat ben ik. Nee, de mens verlangde een koning. En God heeft daar nog voor gewaarschuwd. Als je, je kunt hem krijgen, die koning, maar daar komt een enorme ellende. Want we weten allemaal dat, dat niet alle koningen even lief waren. Het volk kreeg een profeet en het volk kreeg een priester om hun voor te gaan in de heilige eredienst. Dus er waren drie personen bij wie je eigenlijk die communicatie of die relatie met God een beetje kon gaan voelen. Een koning die je uitzicht gaf, die je bescherming gaf. Een profeet die je uitkomst in de toekomst gaf. En een hoge priester die je voorging in de eredienst om God te eren. Ezechiël zegt, het woord des Heren kwam tot mij. Ezechiël was een profeet, David was een koning, Zadok was een priester. Drie personen. Maar nu, dit is even Psalm 43, met die dichter. Die niet weet of God wel in de buurt is, of God hem überhaupt hoort. Die zichzelf zielig vindt natuurlijk, want hij zit in een benarde positie, maar die wel hoop en toekomst heeft. Hoe fijn zou het zijn als we deze dichter eens kunnen vertellen wat er toen daarna gebeurd is. We gaan naar Lucas 1. En dan begin ik, geloof ik, bij vers 67. Daar gaan we een beetje naar de kerst toe. In Lucas 1 staat dat verhaal van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. En u weet het verhaal. Op een gegeven moment, Zacharias was even, hoe noem je dat, monddood, denk ik dat je dat zo zegt. En zijn mond werd ontsloten en hij mocht gaan spreken. En waar hij mee begon, was het prijzen van God. En nog eens een hele mooie profetie daarachteraan. We gaan dat lezen. Ik ga dat lezen vanaf hier. Dit is namelijk de Bijbelvertaling van de basisbijbel. Dat is even makkelijker te behappen. En het komt heel goed overeen met wat er in de andere vertalingen staat. Vader Zacharias werd vol van de Heilige Geest en profeteerde. Prijs de Heer, de God van Israël, want Hij is ons niet vergeten. Hij heeft ons iemand gegeven die ons zal redden en bevrijden. Hij heeft een machtige redder gegeven uit de familie van zijn dienaar, koning David. Dat is ook wat hij vanaf het begin al van de wereld beloofd heeft door de heilige profeten. Hij had beloofd dat hij ons zou redden van onze vijanden. Hij zou ons bevrijden uit de macht van de mensen die ons haten. Hij beloofde dat hij vriendelijk en goed zou zijn voor onze voorouders en dat hij zou doen wat hij had beloofd. Hij zou het heilig verbond dat hij plechtig met onze vader Abraham had gesloten niet vergeten. Hij zou ons redden uit de macht van onze vijanden, zodat we hem zonder vrees zouden kunnen dienen. Hij beloofde dat we ons leven lang dicht bij hem zouden mogen leven om hem te dienen. Hij zou ervoor zorgen dat we kunnen leven zoals hij het wil, zodat we werkelijk zijn volk zouden zijn. En jij, mijn kind, zal een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd. Want je zal voor de Heer uitgaan om de weg voor hem vrij te maken. Je zal aan zijn volk vertellen hoe ze gered kunnen worden en hoe ze vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Want omdat God goed en vriendelijk is, zal hij ons niet vergeten. Hij is ons licht in de hemel. En zijn licht zal schijnen op de mensen die in het donker leven, vlak voor de poorten van de dood. Zo zal hij ons de weg naar de vrede wijzen. Broers en zusters, in Psalm 43 staat: Heer, zend uw licht en waarheid neder. Dat is wat die psalmist vraagt. Nog voordat hij zegt, dan zal ik naar uw woning gaan, dan zal ik naar uw altaar gaan. Zend uw licht en waarheid neder. Tegen beter weten in, zegt die psalmist dat. Tegen een God waarvan die niet weet waar die is, waar die even geen communicatie meer heeft. En hij vraagt, ik heb een woord van u nodig. Ik heb de waarheid nodig. Ik wil eigenlijk laten zien aan iedereen dat u die machtige God bent. Waar bent u? Dat is wat die dichter in Psalm 43 zegt. Heer, zend uw licht en waarheid neder. Op school kreeg ik dat natuurlijk altijd te horen, die psalmen. Dan leerde ik de psalmen te zingen. En dat moest dan allemaal rijmen. Heer, zend uw licht en waarheid neder. Dan zal ik gereder op de berg. Nou, weet ik veel. Berijmend. En dan leerde je eigenlijk. Dan was dit een heel belangrijke tekst. Heer, zend uw licht en waarheid neder. En God wil bij ons zijn, maar wacht daarvoor op het goede moment. Die psalmist, die wilde zo graag dat licht, dat leven, die weg, die waarheid en het leven. Zo'n mooie relatie. En dan lezen we dit, broeders en zusters, waarin staat dat hij, even kijken naar de goede. Nog één verder. Hij is ons licht uit de hemel. Heer, zend uw licht en waarheid neder. Het woord van God komt naar beneden. De waarheid komt naar beneden. God kwam zelf naar de aarde. Je kon hem aanraken. Zo tastbaar en zo kwetsbaar en zo lijkend op ons in alle facetten. Een mens waar ook de pijlen op afgevuurd werden. De pijlen van verleiding, dezelfde vijanden, waarin ook die psalmist spreekt. Dat ligt, die waarheid, gewoon onder ons. Imanu Elohim, Immanuel, God met ons. Dat woord, dat licht, die lamp, die woonde onder ons. En de vraag van de psalmist wordt hier wel heel erg goed beantwoord. Het is jammer dat hij dat niet heeft gelezen. Alsof het ons gebed was. Alsof het een reminder is voor ons, voor u en mij, om te weten dat we in een tijd van genade leven. Want af en toe brullen wij ook nog wel eens Psalm 43 op in onze eigen bewoordingen. Als we denken dat we het niet meer zien zitten, als we in een positie zitten waarin we denken we komen er niet meer uit. En bovendien heb ik ook helemaal geen connectie meer met de Allerhoogste Heer. Net zoals die psalmist in Psalm 43. Als we Psalm 43 lezen, dan weet u eigenlijk het antwoord al. Het antwoord kan alleen maar zijn het evangelie, zoals wij dat lezen bij ons in de Bijbel. Het goede nieuws. Gods komst naar de Heer. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten neder. Zo was de tekst. Die waarheid en die rechtvaardige en echte woorden van God, de vertroosting ervan, de heling ervan, de kracht die ervan uitgaat, de heiligheid ervan, dat wat ons kracht, hoop en uitkomst geeft, dat is precies wat die dichter wil. Zou het komen? Is het er wel? Ik denk dat die psalmist hier alleen maar had van durven dromen dat dit zou gaan gebeuren. Had hij maar de profetie van Zacharias gehoord. Dat had hem al heel blij gemaakt. Dat is de Heere Jezus Christus, onze redder. Psalm 43 wordt hier nog eens extra bevestigd. Het licht en de waarheid. Het woord van God is nog nooit zo nabij geweest. Nog nooit zo dicht bij ons geweest. En die woorden van God zijn levend gemaakt. God is koning, profeet en hoge priester in één. Dat is de God die wij kennen. Een levende God. Drie keer communiceren in één. De weg, de waarheid en het leven. Het woord is voor ons nu niet alleen maar lettertjes. Het woord is God zelf. Het woord is het vlees geworden woord in de gedaante van de Heer Jezus Christus. We lezen daarover in Johannes 1. Weer lezen. Altijd handig als je lange bijbelteksten doet. Dat scheelt er toch ook weer een hoop in de preek natuurlijk. Zodat je maar moet typelen piempen. U kent dat Johannes 1, heel belangrijk. Het begin gaat over het begin. En ook deze lees ik weer in de basisvertaling. Johannes 1. In het begin was het woord er. Het woord was bij God en het woord was God zelf. In het begin was het woord bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het woord het heeft gemaakt. In het woord was het leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. Heer, zend uw licht en waarheid neder. Dat licht en die waarheid zijn hier gekomen. De Heer Jezus Christus zelf. Vers 14. Het woord werd een mens. Oh. Het woord werd een mens. En hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig hij is. Hij, Gods enige zoon, met dezelfde macht als de Vader. Liefdevol, vriendelijk en vol van waarheid. Vol van waarheid. Nogmaals, Heer, zend uw licht en waarheid neder. Dat is wat die psalmist wilde. Vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, ook die psalmist niet. Maar zijn enige zoon, die helemaal één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Ziet u wat een enorm verschil dat is, die genadetijd waarin we leven? Als we dit vergelijken met die psalmist die daar zat te tokkelen in die bergen, met een heel verdrietig hart, niet wetende waar God is, niet wetende waar hij het zoeken moest, wel wetende wat hij graag zou willen en waar hij naartoe wilde gaan. Wat had die psalmist dat op dat moment zo graag meegemaakt? Nogmaals, God is koning, God is onze profeet en de hoge priester in één. Het woord is nu in ons. Niet de lettertjes, maar de levende stem van God. Door Jezus Christus en in de kracht en leiding van de Heilige Geest. In Psalm 43 verlangt de mens naar een relatie met God. De mens wil een woord. De mens wil waarheid. De mens wil licht, uitkomst, hoop in het leven. De mens wil het leven zelf. Hij wil terug naar aanbidding. Hij wil gered worden. Hij heeft er de puf alleen niet meer voor. Moe, depressief en wanhopig. Hij wil alles nieuw. Hij zoekt een weg. En hij vraagt erom waarheid en het leven, dat licht in die duisternis. De psalmist was niet de enige en is nog steeds niet de enige in deze wereld toen en nu die dit lied zingt. Er lopen nog heel veel psalmisten zoals deze rond de dolen. Die zelfs niet eens weten wie de Heer is. Die zelfs niet eens weten waar het licht is. Die niet eens durven vragen om licht en waarheid. Lieve mensen, laat dat licht wat in ons woont, en laten we daar ook de komende donkere dagen en maanden goed over nadenken. Dat licht wat nu in ons woont, dat leven wat in ons is, dat levende woord wat woning heeft gemaakt in ons, laten we dat laten schijnen in het duister. Dat is een opdracht. Voor ons, voor u en voor mij. Wij hebben nu die plaats bij God. Sterker nog, God woont in ons. We zijn terug in zijn woningen door de genade en het offer wat de Heer Jezus Christus gebracht heeft. Dat is genade en laten we die psalmisten en die dichters die daar zijn van Psalm 43, die hier rondlopen. Het kan je buurvrouw zijn, het kan iedereen zijn die, of buurman, iedereen zijn die bij je in de buurt loopt. Laten we iedere dag die dichter of psalmist in Psalm 43 opzoeken. Laten we er naartoe gaan en vertellen dat zijn gebed of haar gebed verhoord is. Amen. Trouwe Vader in de hemel, Heer. Af en toe bidden wij u ook, zend uw licht en waarheid neder. Terwijl we weten, Heer, dat u zo'n groot offer heeft gebracht. Dat we met u zijn opgestaan in een nieuw leven. Dat we een nieuwe schepping zijn in uw naam. Heer, en af en toe kunnen we nog twijfelen. Kunnen we wanhopig zijn. Kunnen we geen uitkomst vinden. Of zien we een uitkomst, maar weten we niet of u ons hoort. Heer, vandaag horen we van u dat u in ons woont, dat het levende woord in ons is. Dat we mogen vertrouwen, zolang we willen luisteren naar wat de Heilige Geest in ons zegt. Wilt u ons daarvoor ook in de Heilige Geest de kracht geven? Dat we mogen verstaan wat u tot ons zegt wanneer we uw woord lezen. Wanneer wij op straat lopen en u ons aanspreekt en aanspoort om iemand een hand te geven. Iemand bekend te maken met u. Heer, u heeft gezegd in uw psalmen, ik zal u redden en gij zult mij eren. Heer, we zijn gered, dat weten we. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dus laten we u dan ook de eer geven bij iedereen die het wel wil horen en iedereen die het niet wil horen. Dat we uw naam mogen promoten. Dat we uw naam mogen proclameren. Dat we mogen zeggen, bij de kracht en de genade van de Heer Jezus Christus en het offer wat hij gebracht heeft, mag ik leven. In vrede, in rust, in de heiligheid en de nabijheid van God zelf. Heer, als er dan toch nog coupletten in ons leven terechtkomen waar we het niet meer weten. Heer, dat we in de gemeenschap van de Heilige Geest door onze broeders en zusters ook mogen worden bemoedigd. En dat we onszelf ook mogen bemoedigen. Hoop op God, want ik zal hem weer loven, ik zal hem weer prijzen en ik ga weer terug daar waar ik vandaan kwam. Vader, dank u wel dat u zo voor ons, achter ons en naast ons bent. Overal om ons heen, dat u zo'n sterke vesting bent waarin we mogen schuilen. Onder uw vleugels. Heer, dat we mogen vernachten bij u, dat we niet bang hoeven te zijn. Dat we ons iedere keer daarvan dat we onszelf mogen bemoedigen. Maar dat we vooral ook elkaar mogen bemoedigen. We zijn allemaal die psalmist, alleen de genade is dat wij het antwoord van u hebben gekregen. En daar zijn we u enorm dankbaar voor. Dit alles bidden we u, Heer, in de naam van de opgestaande Heer Jezus Christus. Amen.